Gemeente, de schriftlezing voor de preek van vanmorgen vindt u in het Oude Testament in de profeet Jona. Wij lezen daaruit het derde hoofdstuk. En het woord des Heren geschiedde ten andere malen tot Jona, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. En Jona begon in de stad te gaan, een dagreis. En hij predikte en zeide: nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen een vast uit en bekleedden zich met zakken, van hun grootste af tot hun kleinste toe. Want dit woord geraakte tot de koning van Nineveh, en hij stond op van zijn troon en deed zijn heerlijk overkleed van zich. En hij bedekte zich met een zak en zat neer in de as. En hij liet uitroepen, en men sprak te Nineveh uit bevel van de koning en van zijn groten, zeggende: laat mens, nog beest, rund, nog schaap iets maken, laat ze niet weiden, nog water drinken. Maar mens en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen. En zij zullen zich bekeren, een ieder van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. Hij mocht zich wenden van de hittigheid van zijn toren, dat wij niet vergingen. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg, en berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen uit Jona, het derde hoofdstuk. Ik lees u in het bijzonder nog het laatste, het 10e vers, Jona 3, vers 10. En God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg, en het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. We schrijven als thema boven de preek Gods barmhartigheid. Wij hebben 3 aandachtspunten. Ten eerste letten wij op de preek van Jona. Ten tweede op de bekering van Nineveh. En ten derde op het berouw van God. Dus het thema is Gods barmhartigheid, de preek van Jona, de bekering van Nineveh en het berouw van God. Geliefde gemeente, als u thuis een stoel hebt die het begeeft, waar u doorheen zakt, ja, dan ruim je die op, weg ermee, daar heb je niks aan, die voldoet niet, die doet niet wat die zou moeten doen. Zo doen jullie dat ook, kinderen, als je een pen hebt op school en die pen is leeg. Dan gooi hem weg. Daar heb je niks aan. Want een pen die moet schrijven. En anders dan, ja, wat moet je er dan mee? Zo gaat het toch? Maar wat zou de Heere nou doen met een profeet die niet profeteert, die niet wil spreken zoals God het hem gebiedt? Jona, kind van God, profeet van de Heere, en hij luistert niet. Hij is ongehoorzaam. De Heere heeft gezegd: Jona, je moet naar Nineveh gaan en daar spreken wat ik zeg. Maar Jona maakte zich op en hij ging de andere richting uit. Hij vluchtte weg van, en dan dacht hij, het aangezicht van de Heere. En dan lijkt het soms alsof dat ook nog wel goed gaat, want het schip lag al klaar, maar het was niet Gods weg. Nee, zeker niet. Hij was ongehoorzaam, opstandig tegen God. Nou, daar heb je niks aan zo'n profeet. Wij zouden zeggen, weg ermee. Maar dat zegt de Heere niet. Wonderlijk eigenlijk. Want wij lezen in hoofdstuk 3, en het woord des Heeren geschiedde ten andere male tot Jona, zeggende, maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. De Heere die laat niet los. Jona moet naar Nineveh. Er is wel heel wat gebeurd. Jona die gaat naar Nineveh. Maar dat ging niet vanzelf. Er is veel gebeurd. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Dus God weet er raad mee. Met ongehoorzame mensen, jongens, meisjes, ouderen. De psalmdichter die wist dat. Als hij bidt, Heere, neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Hé, psalmdichter, geïnspireerd, kind van God, die dat bidt. Dus dat is iets wat niet alleen Jona heeft, wat die psalmdichter ook heeft. En we horen ook Paulus zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. Maar dat de Heere daar raad mee weet. In zijn grote barmhartigheid, in zijn grote geduld, verder gaat met Jona. Met mij. Met u? Jou? Ja, daar heeft de Heer wel de middelen voor. Om Jona te laten preken, de preek die hij moet preken. Want de Heer, toen Jona vluchtte op een schip, de andere richting uit, toen wierp de Heer een storm, een grote wind op de zee. En het schip dreigde te vergaan. God wierp die wind. Hij heeft wel de middelen om mensen op hun plaats te krijgen. En toen moest Jona voor de dag komen, toen de heidense zeelieden hem riepen, roep tot uw God. En wie ben je eigenlijk? Waar kom je vandaan? En toen heeft hij het gezegd dat hij de God dient die de hemel, de aarde, de zee gemaakt heeft. Moest hij voor de dag komen. En al zijn schuld, en hij was er ook van overtuigd dat het zijn schuld was. Gooi mij overboord en de zee zal stil worden. En dat gebeurde. Jona overboord. Hij zonk weg in de diepte, in de afgrond van de zee. En hij dacht, nu is het voorbij, nu is het verloren. Ik ben afgesneden van voor uw aangezicht. Dat zou ook verdiend zijn. Dat zou rechtvaardig zijn. Als de Heere hem daar liet wegzinken in de pijloze diepte. Maar God beschikte een vis. Niet alleen de wind, maar ook die grote vis. Door God gebruikt. Die slokte Jona op. En daar in de diepte, daar heeft Jona het beleden, het heil is des Heren. Verlossing komt bij God vandaan. En die vis die moest hem uitspuwen op het strand. Ja, gij hebt mijn ziel door angst beroerd. Als uit het graf weer opgevoerd. Begrijp je dat? Gods onpeilbare barmhartigheid over Jona. Een ongehoorzame, een opstandige, een rebellerende profeet. Zo kan het toch. Ook al heb je dat van binnen. Dat ongehoorzame. Dat rebellerende, dat opstandige. Is dat verdrietig? In het bijzonder als God zijn goedheid heeft laten merken aan je. En dat had de Heere aan Jona. Jona wist heel goed wie de Heere was, want later in hoofdstuk 4 dan lezen we het. Ik wist dat u barmhartig was en groot van goede tierheid. Dat wist hij heel goed. En tegen zo'n God ingaan, dat te durven, dat is toch verschrikkelijk. Dan zou het toch rechtvaardig zijn als Jona daarvoor goed overboord was gegaan. En nooit meer daaruit was teruggekeerd. Gods barmhartigheid over Jona. En bij Jona, als je het boek Jona leest, dan kijk je toch in de spiegel, of niet? Bij Jona gaat het over u en gaat het over mij. God gaat deze profeet gebruiken. God is machtig om mensen op hun plek te brengen. Dat doet hij toch elke keer weer. Wat heeft de Heere veel werk met mij, met u, met jou, om ons op onze plek te brengen. Hij gebruikt zulke mensen. Ja. Dan is dat natuurlijk uiteindelijk de reden dat wij zingen, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Dat je niet kunt roemen in jezelf, dat is natuurlijk wel de winst. Dat is natuurlijk wel de diepe les in het leven van Jona. Jona, maak je op. De Heer houdt vast. Bij een wegloper als Jona. U, jij, is dat een wonder. Als mensen zalig worden, dan is het alleen Gods trouw. Door u alleen. Daar moet je het van hebben. Dat ga je ook steeds meer zien. Dat maakt het ook steeds wonderlijker. Dat maakt ook dat de Heere steeds meer aanbeden wordt in je hart, toch? Jona, maak je op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar de prediking die ik tot u spreek. Ja, hoe kan dat nou, hè, dat de Heere die rechtvaardig is doorgaat met Jona? Hij had toch altijd daar in de diepte van de zee moeten, voor altijd moeten wegzinken. Weet je hoe dat kan? Omdat van de Heere Jezus geldt, al uw golven en uw baren zijn over mij heen gegaan. De toren van God is over Christus heen gegaan. Die is verzonken in de diepte van Gods heilige wraak over de zonde. Daarom was er redding voor Jona. Daarom is er behoud voor jou en voor u. Dat de Heer Jezus in de diepte van de hel is neergezonken toen hij hing aan het kruis en het uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? O, weet je dat antwoord? Heb je dat leren zeggen? Het waren mijn zonden die dat Christus hebben aangedaan. Zo is er behoud. Zo is er verlossing. Zo zullen Gods kinderen zalig worden. Om Christus wil. Vanwege dat hij de toren van God heeft gedragen. De schuld heeft weggedragen. Zie het voor je? Jona uitgespuugd op het strand. Kolbrugge die zegt het heel nadrukkelijk, heel aansprekend eigenlijk. Uitbraaksel van de hel, gered uit de diepte van de ondergang, van het verderf. Daar zit hij, daar ligt hij op het strand. Wat zal hij eruit gezien hebben, kinderen? Smerig. In het ingewand van de vis gezeten. 3 dagen, 3 nachten. Moet gestonken hebben. Hij zal zich wel geprobeerd hebben te wassen, zo goed en zo kwaad als het ging. Maar die stank die zal nog lang om hem heen hebben gehangen. Eigen schuld, zelf veroorzaakt. Hij gaat. God maakt gewillig. Neig mijn hart en voeg het samen. Dan mag je bidden. Als je dat opstandige merk van binnen. Dat ongehoorzaam. Ik wil niet. Maar de Heer zegt, ik wil. En zij zullen. Jona, maak je op. Ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. De prediking die ik tot u spreek. Toen maakte zich Jona op en ging naar Nineveh, naar het woord des Heren. Gehoorzaam gemaakt door God. 900 kilometer. Een lange weg te gaan, maar hij gaat. Nineveh nu was een grote stad Gods van 3 dagreizen. Dus je had 3 dagen nodig om daar doorheen te reizen. Dan kan het heel goed zijn, waarschijnlijk mogelijk, dat als het gaat over die 3 dagreizen, dat je niet alleen aan de ommuurde stad moet denken, maar ook aan het omliggende gebied dat daarbij hoorde. Maar nochtans, een grote stad Gods. Wat betekent dat eigenlijk? Bij de stad van God, dan denk je toch aan Jeruzalem. Maar hier wordt Nineveh, die hoofdstad van het Assyrische Rijk, genoemd een grote stad Gods. Heidens, volk, goddeloze stad, een grote stad Gods. Nou, je zou 2 dingen kunnen bedenken daarbij. Je zou kunnen denken aan het feit dat die stad zo groot is. Zo indrukwekkend groot, dat laat iets zien van de grootheid, de macht van God. In die grote stad zien we iets van, ja, hoe groot God is. De maker van alles wat bestaat. Maar bij die uitdrukking, een grote stad van God, een grote stad Gods, kun je ook terecht bedenken en denken aan wat de psalmdichter zegt. De aarde is van de Heere. En haar volheid. Nee, niet alleen Jeruzalem. Waar de Heere wel in het bijzonder wilde wonen. Maar de aarde is van de Heere. En haar volheid. Hij is het die alles heeft gemaakt. En alles wat erin is. En alles behoort hem toe in de zin van dat hij recht heeft om de eer, de lof, de aanbidding te ontvangen van alles wat er bestaat. Van elk levend wezen, van alles, ook de natuur. En ja, daarin zien we ook de heerlijkheid van God, maar zeker ook van elk mens. Dus ook van jou. De Heere heeft recht op jouw leven, op uw leven. Je hebt niet het recht om je eigen weg te gaan tegen Gods woord in. Denk even aan Jona. Wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Wat dwaas als wij denken dat wij aan God kunnen ontkomen. Niemand heeft ooit God tegengestaan en vrede gehad. God heeft recht op jou, op uw leven, dat je voor hem leeft. En misschien zeg je, ja, hoe moet dat dan? Want ik doe het niet. Ik wil het niet, maar het lukt ook niet. De zonde is te sterk.
Mijn hart is te ongelovig. De weerstand van binnen is te groot. Dat weet ik. Dat is waar. Maar, wat zei ik ook alweer toen net? Wat bidt de psalmdichter? Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Dat doet de Heere. Ja, daar heb ik om gebeden, maar er is niets gebeurd. En toen ben je opgehouden met bidden. Maar er staat toch in de Bijbel, bid zonder ophouden. Maar hoe moet het dan? Hoe het moet, dat je ziet op Christus. En dat zijn liefde je hart vervult. Hij die zichzelf heeft opgeofferd voor vijanden, voor goddelozen. Dat maakt alles anders. Dat is wat de Heilige Geest gebruikt vanuit het woord. Om je hart om te buigen. In te winnen. Om je gewillig te maken. Om een nieuw verlangen te geven in je hart. Je Bijbel lezen. Je knieën buigen. Op Christus zien. Het van de Heere verwachten. Zo zal het toch gebeuren. Dat weet ik heel zeker, want dat is wat het woord zegt. Houd aan. Jij die God zoekt in al je zielsverdriet, houd aan, grijp moed, je hart zal vrolijk leven. Gaat Jona, gewillig gemaakt, 900 kilometer. De stank hangt om hem heen. Eigen schuld. Maar hij gaat. En hij gaat één dag die stad binnen en hij preekt. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. Wat een preek. Moet je nou met zo'n preek? Een preek van het oordeel. De mensen kijken. De timmerman laat zijn hamer rusten. Wat is dat voor een vreemde man? Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de kinderen, die staken hun spel en met open mond kijken ze die vreemdeling aan. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En de koopman, die vergeet om zijn waren aan te prijzen. Nog 40 dagen, en dan zal Nineveh worden omgekeerd. Die prediking van Jona, die gaat als een lopend vuurtje door de stad. Heb je het ook gehoord? Heb je die man gezien? Weet je wat hij zei? En die prediking, die boodschap van God, die komt zelfs in het koninklijk paleis. Hij ging maar één dag die stad binnen om te preken. Toen was het blijkbaar al de hele stad doorgegaan. De prediking van Jona, die de Heere hem gebood te preken. Maar wat moet je nu met zo'n preek? Een preek van het oordeel? Moet Jona niet ook gelijk het evangelie prediken? Ook wel een korte preek, toch? Ja, zoals het hier staat opgeschreven wel. Maar toch, als je goed luistert naar die korte preek, dan zit die preek toch vol van Gods barmhartigheid. Hoor je het? Nog 40 dagen. Dan zal Nineveh worden omgekeerd. Het had toch ook zo kunnen zijn dat de Heere niet zijn knecht had gestuurd. Niet dat woord had laten prediken, maar dat vuur van de hemel was gedaald, zoals dat gebeurde bij Sodom en Gomorra, vanwege hun ongerechtigheid. En dat de stad was omgekeerd, dat zou toch rechtvaardig zijn? Dat ze zo plotseling waren verzonken onder het oordeel van God. Maar dat gebeurt niet. De Heere zendt zijn knecht, Jona. En die moet preken nog 40 dagen. Dan zal Nineveh worden omgekeerd. Is dat niet Gods grote barmhartigheid? Dat hij de goddeloosheid van die stad nog 40 dagen verdraagt. Ze tijd krijgen om zich te bekeren. Ooit reed ik te hard in Amerika en een politieauto kwam achter me aan. Ik denk, oh, dat is mis. Hij zei, meneer, uw rijbewijs. En hij ging naar zijn auto en hij zocht het op. Toen kwam hij terug. Ik denk, nou, dat wordt een flinke bekeuring. Ik had niet gezien dat ze aan het werk waren en ik had haast. Ik moest mijn zoon ophalen. En meneer, ik heb gezien in het systeem uw historie. U hebt dat nog niet eerder een bekeuring gehad. U krijgt een waarschuwing. Nou, ik vond die man ineens heel, heel aardig. Maar als u dat nog een keer doet, dan krijgt u een bekeuring. En ik heb het niet meer gedaan. Ik heb altijd toen goed opgelet. Dat als ik daar reed, dat ik niet te hard zou rijden. De Heere die betoont zijn grote barmhartigheid in zijn geduld. Een waarschuwing. Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. De preek van Jona. We komen bij onze tweede gedachte, de bekering van Nineveh. Die preek van Jona die heeft een geweldige uitwerking. Want er staat, de lieden van Nineveh geloofden aan God. En zij riepen hem vast uit, bekleedden zich met zakken. Dat is een teken van rouw. En van hun grootste af tot hun kleinste toe. Allemaal. Want wat was er gebeurd? Toen de koning dit hoorde, toen heeft hij bevel gegeven, laat iedereen zich met zakken bekleden. Niet alleen de mensen, ook de dieren. En laten ze niet eten, laten ze niet drinken, maar laat iedereen roepen tot God. Rouw. Berouw. Ja, berouw, bekering, dat hoort bij elkaar, hè? Het Engels repentance, woord dat je met beide zou kunnen vertalen. Berouw, bekering. Allemaal roepen tot God. Nou, als je door de stad liep, dan hoorde je de koeien loeien, want ze hadden geen eten gekregen, geen drinken. En de honden die blaften. En de kinderen krijsten en schreeuwden. En de mensen riepen tot God. Wie weet, hij mocht berouw hebben. Maar dit is niet het enige wat er staat over wat de mensen doen. Wat de mensen doen. En zij zullen zich bekeren, een ieder van zijn boze weg en van het geweld dat in hun handen is. Ja, wat was het eigenlijk? Wat was er eigenlijk aan de hand daar in die grote stad Nineveh? Waarom komt het oordeel van God over deze stad? Staat er niet nadrukkelijk bij beschreven welke zonden er waren? Was het afgodendienst, knielen voor beelden? Zeer waarschijnlijk. Was het immoraliteit, seksueel, immoreel leven, zonden, hoererij, overspel? Ja, dat ging vaak gepaard met de afgodendienst. Waren het de zonden van Sodom en Gomorra? Van homoseksuele praktijk? Of waren het de zonden zoals er die waren in de tijd van Jesaja in Israël, waar Jesaja de leiders van het volk moet aanspreken als de oversten van Sodom en Gomorra? En als je dat dan leest, dan gaat het ook, en in het bijzonder, over hoogmoed, trots, zelfverheffing. Nou, er staat dat ze zich moesten bekeren van het geweld dat in hun handen was.
en van hun boze weg. Geweld. Ja, je kunt ook denken aan wat ook in Israël vaak wordt aangewezen als een gruwelijke zonde. Het onrecht van verdrukking ook in de tijd van de Heer Jezus. Waar de Heer Jezus zegt tegen de fariseeën: jullie zijn wel heel erg vrome mensen. Je betaalt zelfs tienden over de groente uit de groentetuin. Maar in het geniep en stiekem beroven jullie de weduwen, de weerlozen, de zwakken van hun bestaansmogelijkheden. Het geweld dat in hun handen is. Het sociale onrecht. Het machtsmisbruiken. Misschien vergeten we dat dat ook een gruwel is in de ogen van God. En dan gaat het zomaar ineens over ons. Als wij met onze ellebogen werken. Om er zelf beter van te worden. Een ander achteruit te werken. Onderuit te halen. Subtiel of meer openlijk. O, wat een zonde zijn er die ten hemel schreien. Ook in Nederland. Al die zonden die ik genoemd heb. Worden toch onbeschaamd bedreven. Maar dat stopt echt niet bij de deur van de kerk. Wij zijn geen haar beter in onszelf. Zijn we daaraan ontdekt en van overtuigd. Het kan toch niet zo zijn dat we met al onze vroomheid neerkijken op mensen in de wereld. Wat ons past is bewogenheid. Jona, bewogenheid met die stad Nineveh. Ja, Jona. Onze tekst is het laatste vers. En God zag hun werken dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Eigenlijk zou het toch mooi geweest zijn als hier het Bijbelboek Jona was gestopt. En hij deed het niet. Gods onbegrijpelijke barmhartigheid over een goddeloze stad. Maar daar stopt het boek Jona niet. Want dan komt nog hoofdstuk 4. En dan gaat het weer over Jona. En dan blijkt Jona nog steeds Jona te zijn. Dan wordt Jona ontzettend boos en verdrietig. Als zijn comfort hem wordt ontnomen. Als de schaduw van de wonderboom wegvalt, dan wil Jona liever sterven. Ten dode toe is zijn toren ontstoken en hij denkt dat het terecht is, dat het billijk is. Jona, je bent door God van de eeuwige ondergang gered. En jij denkt dat je terecht hebt om boos te zijn vanwege de weg die God gaat in het leven? Jona. Ja, dus Jona is geen haar beter dan die mensen daar in Nineveh. En u en jij en ik, met al onze godsdienstigheid, zijn niet beter dan de mensen buiten de kerk. Al is het Gods goedheid, en dat mogen we niet onderschatten, dat wij hier zitten. Dat wij zijn woord mogen horen. Maar uit onszelf van dezelfde lap gescheurd. Het oordeel verdient. Tot ons moet die prediking ook komen. Het oordeel van God komt. Nog 40 dagen dan zal Nineveh worden omgekeerd. Jona die zou dat met droge ogen aanzien. Maar als zijn boompje verdort, dan haalt hij tranen met tuiten. Wat zijn wij zondige mensen, gevangen in ons eigen ik. Wat hebben wij Christus nodig om daarvan verlost te worden. De Heere laat zijn woord verkondigen, zijn woord van barmhartigheid en van oordeel, nog 40 dagen, 40. Dat is een getal, dat kennen we. Denk er even aan dat Mozes 40 jaar in de woestijn was. De schapen van zijn schoonvader weide. en hoeden als een voorbereidingstijd om het volk van Israël uit Egypte te leiden. Dus 40 is een voorbereidingstijd, toch? Ik bedoel, als je nadenkt over de Heere Jezus, die voordat hij openbaar ging preken, 40 dagen in de woestijn was, waar hem hongerde op het laatst. Dan wordt hij, dan is dat het punt waar hij zijn openlijke bediening begint. 40. Het getal dat hoort bij voorbereidingstijd. Nog 40 dagen de tijd om je voor te bereiden op het oordeel, Nineveh. En als God het woord tot ons laat spreken, dan betekent dat dat het voorbereidingstijd is. Ons leven hier op aarde is voorbereidingstijd voor die grote dag van het oordeel die komt. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Dus ons leven is genadetijd. Tijd om je te bekeren. Want het oordeel komt. En ik weet niet hoe lang dat nog zal duren. Of het voor jou en voor u nog 40 dagen zal duren of niet. Misschien nog 40 uren. Misschien nog 40 minuten. Misschien nog 40 seconden. Maar genadetijd. Tijd om je te bekeren. Tijd om behouden te worden. Om gered te worden uit het oordeel. Wat doe jij met de tijd? Gebruik jij de tijd om de Heere te zoeken, om tot Hem de toevlucht te nemen met je zonden en ellende? Want misschien worstel jij daar wel mee. Dat je denkt, ja, maar ik denk dat het voor mij niet kan. Want ik heb zoveel zonden die ik elke keer weer doe. En ik heb het wel geprobeerd om mij te bekeren. Om voortaan anders te leven, maar het lukt mij niet. Elke keer weer blijk ik te zwak te zijn. Daarom denk ik dat het voor mij niet kan. Ik heb ook wel gebeden om vergeving. Maar daarna toch weer zoveel zonde. Kan toch niet? Voor mij kan het niet. Is dat jouw worsteling? Ja, hoe moet het dan? Als je zo tegen een muur aanloopt. Van je eigen onmogelijkheid. Ja, kijk naar Nineveh. Die mensen die rouwden, die toonden berouw. En ze riepen tot God. En God wendde het oordeel af. Denk na over wie jij bent. Denk na over wie de Heer is in Christus. Dat Christus zichzelf heeft opgeofferd aan het kruis. En laat er berouw zijn in je hart. Nee, niet als een soort betaalmiddel. Maar eigenlijk als een buigen onder God. Heere, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Erkennen dat je Gods oordeel hebt verdiend. En zeg je, maar dat moet echt met je hart. Ik weet niet of het wel echt genoeg is. Doe het toch maar. En vertel het maar aan de Heere. En vraag maar of Hij het echt genoeg wil maken. Want dat doet Hij ook. Maar niet bij de Heere vandaan blijven. Niet stoppen met bidden. Niet stoppen met het lezen van je Bijbel. En vluchten tot de Heere. Breken met je zonde. Er je van afkeren. Ja, elke dag weer. Het aan God beleiden. En geloven dat er genade is voor zo'n zondaar, want daar ligt wel de sleutel. Waar dat kinderlijke vertrouwen komt in je hart, Heer, en toch bent u gekomen om vuile zondaren schoon te wassen en zalig te maken. Daar gebeurt er een wonder. Dat doet de Heilige Geest. Daar gaat de zonde zijn grip verliezen op je hart. Maar niet andersom. Niet van tevoren als een betaalmiddel. Nee, dat kan nooit uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Maar om Christus wil. Door Hem. Op Hem te zien. Dan gebeurt het toch. Dat doet de Heer.
En de Heere zag dat Nineveh zich bekeerde. En trouwens nog even dit. Het blijft een strijd. Voor mij, voor jou, voor u. Tot je laatste snik. Laat je niet ontmoedigen daardoor dat je elke keer weer struikelt. Maar vlucht dan elke keer tot hem. En denk even aan wat Paulus zegt. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan een hoofdstuk later, daar zegt hij, en ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde van God in Christus. En ik ben ervan overtuigd dat die twee, die horen bij elkaar. Als twee zijden van één munt. Paulus die over zichzelf moet klagen, ik ellendig mens. En die nochtans door het geloof ervan overtuigd is door Christus. Dat niets zal scheiden van de liefde van God in Christus. Dat is het toch. Dat is de sleutel. Dat is het geheim. Dat is hoe een gemeente zalig wordt. En God al de eer ontvangt. Voluit schriftuurlijk. Heer Jezus zegt het zelf. Ik ben de wijnstok, jullie de ranken. Zonder mij kunt gij niets doen. Maar als uw woord in mij blijft en als jullie in mij blijven. Als er dat vertrouwen, dat kinderlijke vertrouwen blijft. Ja, het Heere, van u moet ik het hebben. Christus is mijn enige hoop. Dan draag je veel vrucht. Dat doet de Heere. Dat doet de Heilige Geest. Dat is de kracht van het woord. Oh, wat is dat een heerlijk wonder als je dat gaat merken. De Heer iets heeft gebroken van dat oude. Die liefde tot de zonde. Die het wel weer probeert, maar niet meer regeert in je leven. Bekering. En God zag hun werken dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te doen. Het berouw van God, de laatste gedachte. De Heer had berouw over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. Ja, zegt iemand, maar die bekering, was dat wel echt? En waarom vraag je dat? Nou ja, was het niet alleen maar uitwendig, was het niet opgelegd en... Ja, daar gaat dit boek eigenlijk helemaal niet op in. Dat is even niet aan de orde, toch? Daar ga ik toch eigenlijk ook niet over, of wel? Kan ik in het hart van die mensen kijken? Kan ik dat? Er staat, en God zag hun werken. Is het niet schriftuurlijk om te zeggen, maar aan de vrucht zal de boom gekend worden. Ik kan toch niet het hart doorgronden, dat doet God toch. Laat het dan de Heere over dan. Dat is toch in lijn met de Dordtse leerregels die ons leren dat als iemand spreekt naar het woord en leeft naar het woord, wij dan in liefde zo iemand aanvaarden. Ja, maar we hebben toch ook een verantwoordelijkheid naar onze naaste, zeker. Als die ander leeft tegen het woord, dan moet ik met nederigheid en liefde met die ander spreken. Ja. Maar ik kan niet het hart van die ander doorzoeken. Als ik dat probeer, dan gaat het helemaal mis. Toch? De een zal het goed kunnen vertellen, want hij heeft het van de buurman gehoord. En de ander die heeft de woorden niet, die weet niet hoe hij het onder woorden moet brengen. Maar het is wel echt in zijn hart. En ik zou allebei de keren me vergissen, toch? Of niet? En wat zegt de Heer Jezus trouwens? In Matteüs 12. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht. En zullen het veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En meer dan Jona is hier. Dat zegt de Heer Jezus.
Dus dit is de les die de Heer Jezus eruit haalt. Het is voor ons een ernstige aansporing, een ernstige waarschuwing. Voor de mensen in de tijd van de Heer Jezus, waar de Heer Jezus omwandelt en predikt en de mensen zich niet bekeren. Terwijl de Zoon van God, de hoogste profeet en leraar daar is. Ze gaan door in hun eigen gerechtigheid, in hun godsdienstige hoogmoed, geen gebroken hart. Verschrikkelijk is dat lijden geweest voor de Heer Jezus. En dan wijst hij hiernaar. Wonderlijk. Die mensen zich bekeren. Kan ook heel anders gaan. Ik denk aan Noach. 120 jaar gepreekt. Elke hamerslag een prediking. Het oordeel komt. En de mensen bekeerden zich niet. Ook niet toen God op een wonderlijke manier al die dieren naar de ark bracht. Wat een verharding. Wat verschrikkelijk. Totdat het te laat was. En de deur dichtging. En zij omkwamen. In de zondvloed. In het oordeel van God. En God zag hun werken. Dat zij zich bekeren van hun boze weg. Is dat er in uw leven? Berouw. En vruchten van geloof en bekering door een wandel met Christus. En God zag hun werken dat ze zich bekeerden van hun boze weg. En berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen. En hij deed het niet. Het berouwde God. Maar God is toch de onveranderlijke God? Ja, dat is waar. En God had toch gezegd dat die stad zou worden omgekeerd? Ja. En het berouwde God en hij deed het niet. Maar God heeft toch zijn eeuwige plan al gemaakt? Daarin ligt toch alles vast? Jazeker. Ook dit. Dat op de prediking van Jona Nineveh zich zou bekeren. En dat de Heere daarin daarop zich zou afwenden van de hittigheid van zijn toren. En hij deed het niet. Is dat een geweldige bemoediging voor jou? Misschien worstel jij wel mee. Dat je denkt, maar alles ligt toch vast in Gods plan? Dan maakt het toch niet uit? Blijkbaar wel. Want Nineveh bekeerde zich. En God keerde zich toen af van zijn toren. En hij deed het niet. Ja, je zou kunnen zeggen, Nineveh is omgekeerd. In bekering. Dat heeft God gedaan. Zich afgewend van hun kwaad. En dat is voluit wat God ook zegt in zijn woord. En daarin is hij onveranderlijk. Hij wil dat de mensen zich bekeren en leven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Ja, dat is het onveranderlijke woord van God. Dus als jij je bekeert door het zien op Christus, om het van hem alleen te verwachten en te ontvangen, dan ga je niet verloren, maar dan word je behouden. Dat is het onveranderlijke woord van God. Dan keert de Heere zich af van de hittigheid van zijn toren. En dan mag je weten dat de hitte van zijn gramschap geblust is in het bloed van Christus. Dat hij de straf droeg ook voor u en ook voor jou. Dan word je zalig. Dan word je behouden om hem daarin de eer te geven. En dan ga je het daarna steeds dieper zien. Heere, dit is wat u al van eeuwigheid hebt besloten. Dit ligt verankerd in uw eeuwige liefde. Want o, nadat ik tot u de toevlucht nam,
ben ik mijzelf 1000 keer en meer tegengevallen. En nou mag ik het weten en toch zal ik zalig worden. Om Christus wil. Omdat u het wil. Omdat het vast ligt in zijn werk. Het is geen prestatie, maar het is gratie. Ken je iets van die vrede in je hart? Iets van die vreugde van binnen? Iets van die rust van de hemel? Dat is Gods werk. En dat houdt stand in eeuwigheid. En daarvoor krijgt hij de eer. Jona, je zou zeggen, Jona die daar loopt door Nineveh is een wandelend bewijs van Gods barmhartigheid. Wij weten niet of Jona daar iets over verteld heeft. Hé man, waar haal je die preek vandaan? Nou, op dat schip was hij vrijmoedig genoeg om te vertellen wie God was. Misschien heeft hij het gedaan. Zou die dan ook hebben kunnen zwijgen over wat God aan hem had gedaan? Gods barmhartigheid in het leven van Jona. En daarna ook in Nineveh. Zij geloofden aan God. En zij bekeerden zich. God is niet veranderd. Zo is hij nog. Geloof jij dit heil en troostrijk woord. Verhard je toch niet. Maar laat je lijden. Amen.